Dan nu naar ons onderwerp van vandaag. En zoals Jan al zei, het is vandaag opnieuw een onderwerp in de medisch-sociale sector. Vorige week hadden wij het over de ziekte van Parkinson. Daarover gaan wij vandaag nog wat verder spreken. Vorige week kreeg u vooral het medische verhaal te horen, de medische kant van de zaak, met de dokters Braams en Jans. En dan ook nog een mevrouw procureur van de zelfhulpgroep van de Parkinson-vereniging. Vandaag praten wij met mensen en hun familie die deze ziekte in hun familie en hun midden hebben. We praten met, Linda Pauwels van Adegem, was er vorige week ook al. En Garma Clarisse, die is er vandaag ook bij. Dan hebben wij nog een echtpaar uit Adegem, Antoine Valanschoot en echtgenote Diane. En dan is er ook nog een kinesitherapeut in de studio, hadden wij ook beloofd. En met hem gaan wij straks praten over de mogelijkheden om via kinesitherapie toch die mensen een stuk te helpen. En dat is Luc van Landschot.
Inderdaad, misschien moeten we eerst even terug naar Linda, Linda Pauwels. Toen wij het vorige week al hadden over het motief waarom wij deze programma's hebben gemaakt op haar verzoek, toen heeft ze gezegd dat die ziekte eigenlijk niet alleen nog vrij onbekend is, maar dat de mensen ook niet altijd goed weten hoe om te gaan met Parkinson-patiënten. Niet alleen familie, maar dan ook vooral ook derden. Linda, jij ondervindt het ook aan de lijve. Jouw ma, die we straks ook even aan het woord gaan laten, Clarisse, die is ook een Parkinson-patiënt. Hoe moeilijk is het eigenlijk om daarmee te leven?
Het is natuurlijk een hele, ik kan niet zeggen een klap, want het is niet van vandaag op morgen dat dat gebeurt. Je wordt er geleidelijk aan mee geconfronteerd, dat je dus beperkt wordt in je bewegingen. En als familie, dus als mijn beide ouders hebben dat niet. En om dat op te vangen als familie is dat heel moeilijk. Omdat het uw eigen, het is ook van uw eigen vlees en bloed. En ik vind dat je dat moeilijker kan aanvaarden of van andere mensen bijvoorbeeld. Ik werk nu in een rusthuis en ik ben zeer begaan ook met die mensen. Maar als dat dan uw eigen ouders of iemand die u nader staat overvalt, dan is dat echt zeer moeilijk om dat op te vangen.
Nu, we hebben vorige week de symptomen leren kennen, gehoord, waaraan de ziekte eigenlijk ook voor buitenstaanders te herkennen is. Als de mensen dat zien, die stijfheid, dat beven vooral, denk ik, dat het meeste opvalt. Kunnen de mensen dat altijd situeren? Kunnen ze dat thuisbrengen?
Hoe bedoelt u?
Dan kunnen ze daar altijd direct een oorzaak voor vinden. Wat denken de mensen daar dan van?
Ik denk, het heeft zeer zeker veel te maken met emotionele toestanden ook. Dus ik denk dat straks Antoine daar ook meer kan over zeggen. Omdat hij daar ook alle dagen mee geconfronteerd wordt. En je moet eigenlijk met die patiënten leven om eigenlijk te weten hoe je er kunt mee omgaan. En dat was ook, dat is ook de bedoeling van dit programma, om dus zoveel mogelijk mensen te bereiken. Want ik wou er eigenlijk mee beginnen ook. Dus dat programma willen wij zoveel mogelijk kenbaar maken aan de bevolking, dus hier in Maldegem en Eeklo en Adegem, om de mensen die daarmee geconfronteerd worden naar buiten te brengen. Allee, dus dat wil niet zeggen dat ze voor moeten op straat komen, maar dat ze daar gewoon weg vooruit komen en dat ze zich niet moeten gaan opsluiten. Dat ze niet moeten bang zijn, want ik kan goed begrijpen, die mensen, een Parkinson-patiënt, die kan van 10 kwartier of 1 of 5 minuten op de andere een blokkade hebben, dus dat ze niet meer van de weg kunnen. Dus die mensen die gaan bijvoorbeeld boodschappen doen en dat gaat tamelijk goed. En dan wordt er soms gezegd van, kijk naar die persoon of die persoon, die heeft de Parkinson, maar dat gaat dan blijkbaar heel goed. Die kan boodschappen doen of gewoon weg als ze uitgaan of een keer gaan eten met de familie. Kijk een keer nu, ze heeft de Parkinson-ziekte, maar ze kan ze toch makkelijk uitgaan. Maar dus van het ene moment op het andere kan dat overslaan.
Ja. Nu, daar wou ik het ook even met Diane over hebben. Toen we haar deze morgen de studio zagen binnenkomen, dan zou je eigenlijk niet gezegd hebben, Diane, dat jij een Parkinson-patiënte was. We hebben het ook in het voorgesprekje gezegd, het is niet altijd heel goed zichtbaar. Het gaat een beetje met ups en downs.
Nee, als ik van huis weg ben natuurlijk. Als ik onder de mensen kom, ben ik beter dan als ik thuis ben. Dan kijk het mee op, ik weet niet wat het is. Ja. Thuis lopen, ja, als ik 's morgens uit bed kom, ben ik stijf, ben ik stram. Kan ik niet goed mijn beweging en zo. Maar de keer dat ik buiten ben, verleden week was ik een paar dagen ziek. Ik beefde vreed, het ging niet. Ik ben naar beneden gegaan, mijn fiets genomen, ik heb niets meer bevoeld. Ik ben naar de kine gegaan, niets meer bevoeld. Thuis gekomen, terug beven. Dus het gaat van het een op het ander, van het ene moment op het ander. De Nunik is recht over mijn deur, ik durf niet geen boodschappen gaan doen naar de Nunik. Ik zou in het midden van de baan plotseling stilvallen.
We hebben vorige week gehoord dat emotionele toestanden, dat die ook een invloed kunnen hebben op het zich voordoen van de symptomen of het zich heviger manifesteren. Ja. Dat heb jij dus blijkbaar ook.
Ja, er mag niets gebeuren in de familie of met de kinderen of iets. Of ik ben in de uitstaten. Ja.
En verstrooiing op zich, doet dat goed?
Ja, ja. Ik wil mij voornamelijk bezig met naar de radio luisteren. Ik heb graag dat er iemand komt, zo, ja. Dan voel ik me goed. Mm-hmm. Als er iemand op bezoek komt.
Kun je misschien eens zeggen tot de luisteraars wat aan die ziekte nu het meeste hinderlijk is? Zo. Waarin die ziekte je eigenlijk wat hindert? Want ik denk dat vele mensen tot de dag van vandaag nog altijd denken dat Parkinson vooral dat beven is, die tremor. Terwijl het eigenlijk veel ruimer is dan dat, of ruimer kan zijn.
Voor mij is het eigenlijk mijn beperktheid in... Ja, in bewegingen en anders iemand, je neemt zijn fiets, je rijdt naar daar, hij doet alles dat hij kan, dat hij wil. En wij zitten daar, bijvoorbeeld de maandag zou ik een keer naar de markt willen gaan. Maar als ik dat van plan ben, zal ik rap blokkeren. Dan lig ik langs de vloerplaats van naar de markt te kunnen gaan. Dat gebeurt dikwijls als je iets gepland hebt, dat je die kunt uitvoeren. En dat is het moeilijk ervan. He. Hebt u van alles voorgesteld in uw leven, dat we nog van alles zou kunnen doen hebben? Ik was vroeger zeer actief. Maar ja, dat is natuurlijk zeer beperkt nu. Mm-hmm. Ik heb wel geluk dat ik veel steun heb aan mijn man. Want iemand die alleen is, zou het niet aan kunnen.
Nu, dat wou ik juist vragen. Kan zo'n patiënt eigenlijk nog dagelijks alleen zijn? Of hebben zij constant, verzorging nodig?
Maar toch... Ik kan bijvoorbeeld geen eten klaarmaken, ik kan niet meer opkuisen. Nee, dat zou niet gaan alleen. Ik voel mij tenslotte ook, als ik alleen ergens naartoe moet, bang en dat ik in pannen zou vallen of dat niet zou gaan.
Nu kun je zoiets met de loop der jaren, het is een zestal jaar geloof ik bij u, kun je dat leren aanvaarden, die beperktheden, die ziekte?
Zeer slecht. Ik kan er mij tot nu toe nog altijd maar niet bij neerleggen. Dat iedereen is actief en is. En hij is beperkt in uw bewegingen, in alles eigenlijk. Ja. Ik heb een gigantisch goed leven, maar. Natuurlijk. De ziekte erbij. En altijd het vooruitzicht van later. Wat gaat dat met 10 jaar zijn? Wat gaat dat met 15 jaar zijn? Ik zie altijd die rolstoel voor mijn ogen. En dat zeggen de dokters ook. Ja. In feite zouden we dat moeten een beetje op de achtergrond schuiven. Ja, het is wel een ziekte die met depressies te paard gaat. Ik heb soms wel een keer last dat ik soms zwarte dagen heb. Dat ik het zo niet meer zie zitten, ja.
Er bestaan tegenwoordig ook een aantal medicijnen daarvoor. Heb je daar, of ondervind je daar echt hulp van?
Ja,
dat
ik geen pillen moest nemen, zou je niet zitten, hè. Neem ik 's morgens al 7 pillen bij de ochtendmaaltijd. Dus ja, dan verdeel over hans een dag. Ja, en een keer verander van pillen ook, want de eerste pillen dat je neemt, dat werkt maar een aantal jaren. En na die jaren moet je dan iets anders nemen.
Ja, dat is wel belangrijk. Dus die medicatie, dat op tijd een keer aangepast wordt. Want we hebben dat vorige week dus ook gehoord van de dokters... dat hij na een bepaald aantal, ja, 5 jaar of iets langer, gaat dan mee. En dan moet je beginnen zoeken naar een andere oplossing. Hè. En...
Oké, tot zover denk ik een eerste gespreksronde. We gaan zo dadelijk nog even verder praten, maar toch even verbozen met een stukje muziek.
En dat was de Peer Gynt suite van Edvard Grieg.
Nu Clarice, de moeder van Linda is ook Parkinson patiënte. En we hoorden daarnet van Diane dat zij soms nogal eens depressief is. De ziekte soms moeilijk kan verwerken en aanvaarden. Nu Clarice, ik denk voor jou dat het eigenlijk een stukje anders ligt. We hoorden zo net van jouw dochter dat je eigenlijk ondanks de ziekte nog vrij welgezind door het leven kunt gaan.
Ja, ik sta 's morgens op aan het zingen. Als vandaan ik uit mijn bed kom, is dat eerst wat oefeningen doen. En ja, toen ze de muziek aan zijn. En soms val ik hier iets luid. Maar ik hou er altijd in moeten.
Ja.
En ik hou me veel bezig met schrijven, met gedichten, met liedjes. Toons met doekaartjes, doodsprentjes, knipsels uit de kranten. En veel bij de mensen komen. Mm-hmm. En weggaan en uitgaan, dansen. Dat doe ik ook nog. Maar ik heb al soms problemen met mijn spreken. Maar nu, ik heb terug 3 weken in het asiel geweest in Brugge. En mijn spreken is gans anders. Maar dat is ook, als ik bij de mensen ben, verbetert dat en dat gaat goed. Maar vandaar ik mijn huis nader, wordt dat gelijk op mij gesmeed. En ik kan terug mijn stem verliezen.
Mm-hmm. Ik heb vorige week ook gehoord, Clarice, dat jij in de zelfhulpgroep van de vereniging, dat jij daar eigenlijk ook een voorname rol speelt. Je bent er graag bij, je bent er eigenlijk een beetje de persoon, de vrouw die daar de zaak een beetje kan omhoog krikken, een beetje leven in de brouwerij kan brengen.
Ja.
Heb je daar veel steun aan? Ga je daar heel graag naartoe?
Ik ga daar graag naartoe, ja. En dat is wel goed, eens te samenkomen, omdat er allemaal Parkinson-patiënten zijn. En als je hier tijd gaat, in Adenham of Maldenham, Eeklo kan nog zijn, maar in Adenham, die bekijken ze en je kunt je zo niet uitleggen. En Gentre moet ons niet schamen. Want ze zijn hinter allen gelijk. De een beetje slechter dan de andere. Maar we moeten niet veel met elkaar alleen onder elkaar beschermd zijn.
Mm-hmm.
En ik heb hinter al met een dokter oefeningen gedaan. Getoond aan de patiënten. En ook onder patiënten met problemen zijn. Sta ik altijd klaar voor een keer te gaan spreken met hen en kunnen er altijd moed geven om verder door het leven te gaan. Maar het is soms wel eens moeilijk, maar daar mag me niet aan denken.
Mm-hmm. Clarice, hoe lang ben jij al Parkinson-patiënt?
Ik ben reeds Parkinson-patiënt van in oktober 86. Ik heb dat gekregen door mijn dochter die een ongeval had, die maanden in coma gelegen heeft. En zo heb ik Parkinson gekregen.
Linda, wij hebben gehoord vorige week, het is hier al gezegd, dat emotionele zware belastingen eigenlijk kunnen leiden tot een doorbraak van de ziekte. Zou dat in het geval van je ma kunnen een voorbeeld daarvan zijn?
Ja, de dokters die, over het algemeen, het is om het even welke ziekte je overkomt, ze zullen het altijd, de emotionele kant zullen ze er altijd bij betrekken. En ik denk ook wel dat daar iets mee te maken heeft. Want, dus, we zijn thuis met 6 kinderen. En mijn man die heeft al het een en het ander meegemaakt, al veel problemen.
We zijn er niet van plan van dat hier allemaal op tafel te brengen. Want iedereen heeft zijn miserie. Dus ieder huisje heeft zijn kruisje, zoals ze zeggen. Maar wij hebben dus altijd gezien van mijn ma dat ze steeds weer moed had om vaart te doen. Alhoewel dat we dus al die problemen gehad hebben. Dus dat accident met mijn zus, dat was een zeer zware doffer. Natuurlijk voor mijn ouders allebei. En voor ons ook. Het was zeer moeilijk om dat te verwerken. En ik heb het ook aan de lijve ondervonden. Dat door die emotionele toestand dat je ziek wordt. Je krijgt Parkinson-ziekte of je krijgt iets anders. Je krijgt maagklachten of zo. Dat heeft er zeker mee te maken. Mm-hmm. Mijn vader die heeft dat nu al 13 jaar. Ja. Hij heeft altijd veel gewerkt en zo. Hoe komt dat dan? Ja, is het door te veel bezig te zijn? Je kunt er moeilijk een oorzaak achter zoeken. Want de dokters vinden ook nog geen oorzaak. Die ziekte is tot nu toe nog altijd niet te genezen. En als ze konden, als ze wisten waar de oorzaak lag, dan zouden nu al die mensen geholpen zijn natuurlijk. Hè.
Mm-hmm. Zou je dus eigenlijk kunnen inbeelden dat zonder die zware emotionele klap, dat het misschien veel langer zou geduurd hebben vooraleer symptomen zichtbaar werden.
Ja, voor ze zich kenbaar maken of manifesteren, ja. Maar het is al sinds een feit. Het heeft zeker te maken met emotionele toestanden. Want, als de mensen, je hebt het gehoord ook van mijn ma, als ze dus buiten is, als ze bij de mensen is en zo, dan is ze spontaan. Ze heeft altijd al graag bezig geweest en altijd alles gedaan voor een ander. En we hebben er ook wel een sprankertje van, want je moet door het leven kunnen gaan met veel moed en optimisme, alhoewel dat zeer moeilijk is. Maar ik denk toch dat er velen een voorbeeld zouden kunnen nemen aan zulke mensen, er zijn er zeker nog, zoals mijn ma, om dus altijd weer vooruit te kijken en geen oogkleppen op te hebben. Want als een mens oogkleppen op heeft, dan je kijkt niet opzij. En je moet rondom je kijken, want je bent eigenlijk niet alleen met die ziekte. Is het die ziekte niet? Iedereen heeft wel iets. En je moet daar oog voor hebben. Je moet de ziekte dus kunnen aanvaarden. Je moet de ziekte zien als een vriend, maar niet als vijand. Het is natuurlijk zeer moeilijk, maar aanvaarden is altijd moeilijk. Maar je moet er proberen mee te leven. Natuurlijk met hulp van familie, echtgenoot of echtgenote. Want je moet steun hebben van andere mensen, want alleen gaat het moeilijk.
Nu leren met leven, dat geldt dan niet alleen voor de patiënt zelf, maar ik denk ook voor de naaste omgeving, de familie, de echtgenoot. In jouw geval, Antoine, toen Diane op een zekere dag met de symptomen geconfronteerd werd, met de beperktheden die de ziekte met zich brengt, we hoorden het al, geen boodschappen kunnen doen, niet meer kunnen kuisen, niet meer kunnen koken, dan zal dat wellicht voor de naaste partner ook een dubbele belasting betekenen.
Ja, dat kwam wel zwaar aan, die ziekte. Dat heeft maanden geduurd om dat te verwerken. Maar nu al, ik heb geen beroepsactiviteit niet meer, gaat het goed. Ik doe het thuishouden. En vertroetelen, bemoederen moet ik ze doen, hè. Ja. Mm-hmm. Maar het gaat goed. Ja, spijt van die ziekte natuurlijk.
Ja. Nu, er vallen toch denk ik op zo'n moment een aantal mogelijkheden weg die je vroeger wel had. Jan zei het ook al, ze was actief. De ziekte heeft sowieso zijn beperktheden. Nu voor jou, die de ziekte dan niet geeft, denk ik moet het dan extra zwaar zijn om daarmee te kunnen leven met die beperktheden.
Ja, maar het zijn nog veel slechter. Mensen die lam zijn. Weet ik allemaal. Dus we zijn nog van de beste. Met een ziekte, ik zou zo zeggen. Ja. Als je kijkt naar die vergadering. God, het zijn veel slechter. We zijn altijd tevreden zijn. Dat gaat redelijk goed.
Nu als Jan een mindere dag heeft. Een beetje depressief is. Lukt het jou dan om haar op te beuren? Om haar weer...
Ja, soms wel, soms niet. Ja, het mag me niet kwaad maken. Ik rem mij daarin. Maar ja, ze ziet wel wat ik toch kwaad ben. Hè. Ze ziet dat. Ja, dat is moeilijk. Hij zegt van hier eigen, ik ben soms moeilijk. Je moet dat begrijpen. Je mag er niet van geloven hetgeen dat ik dan zeg, zegt ze. Ja, het is moeilijk soms.
Jullie zijn daardoor misschien wel nauwer op elkaar betrokken dan vele andere echtparen. Je zei het al, wat bemoedigend.
Gegroeid naar elkaar.
Brengt dat...
Veel meer.
Ja. Jullie dichter bij elkaar?
Ja, zeker.
Dat is dan eigenlijk zeker. Misschien met al de ellende toch een positief iets.
Ja.
Heb je elkaar anders leren kennen nu de laatste jaren?
Misschien wel. Maar dat is altijd zo. Moet er ergens al iets gebeuren om de mensen te veranderen. De families enzovoort. Ja.
Mm-hmm. Misschien dan nog iets anders. Veel samen zijn, veel voor elkaar doen, maar houdt dat ook in dat je ook nog voor jezelf tijd kunt vrijmaken? Durf je of kun je bijvoorbeeld nog eens een paar uurtjes zelf ertussenuit gaan, dus ergens naartoe? Of moet alles met z'n tweeën gebeuren?
Ja, in feite kan het niet alleen zijn. Mm-hmm. Ja. Gelukkig heb ik geen hobby's. Dus ben altijd thuis. Mm-hmm. Of gaan samen weg. Mm-hmm. Nee, dat kan ze niet. Alleen zijn kan ze niet. Kan dat niet aan.
Ja. Mm-hmm. Maar samen weg, dat kan.
Ja, dat kan.
Mm-hmm. Oké, tot zover deze tweede gespreksronde. We gaan zo dadelijk ook eens praten met Luc van Landschoot. Om eens te horen over naast medicatie ook nog andere middeltjes zijn om die symptomen toch een beetje draaglijker te maken. Maar dat doen we na de volgende muziek.
En dat was een beetje muzikale zalf van Johann Sebastian Bach. Nu, kinesietherapie is geen medicijn op zich, maar ik geloof, Luc, dat het toch wel echt soelaas kan bieden, dat het kan helpen om de ziekte van Parkinson toch ergens draaglijk te maken of te houden. Kun je daar eens iets over vertellen, hoe dat in zijn werk gaat, wat aangewezen is bij die patiënten?
Ja, het is eigenlijk wel een vrij complex iets. Ik dacht, toen je dus verleden week hier in de studio gesproken had met de dokter, dokter Braams onder andere, en dokter Jens, toen hebben zij dus ook al uitgelegd dat er op het moment nog steeds geen oorzaak bekend is van Parkinson. Dat brengt natuurlijk een enorme moeilijkheid met zich mee, op medisch vlak dan. Want dan wil ze gewoon zeggen dat er op dat ogenblik ook nog geen echt goede medicatie voorhanden is. Dat is juist hetzelfde dan ook voor een paramedicus. Wij als paramedici, wij hebben ook het probleem, als we dus niet de oorzaak kunnen gaan behandelen, dan moeten wij ons ook richten op alternatieve zorgen. Je mag dat niet verkeerd gaan begrijpen, alternatief, dat wil gewoon zeggen dat wij de symptomen zoveel mogelijk gaan proberen te bestrijden en alles wat daarmee samenhangt gaan proberen in te dijken en op een zo hoog mogelijk niveau, op een zo goed mogelijk presteerbaar niveau te gaan brengen. Dat is natuurlijk niet altijd gemakkelijk, dat is ook al tot uiting gekomen, dacht ik hier, in dit gesprek. Want we hebben hier twee Parkinson-patiënten en die staan dus totaal verschillend ten opzichte van de ziekte. Dus dat is ook waar wij moeten rekening mee gaan houden, hoe onze patiënt ten opzichte van die ziekte staat. Dus wij hebben eigenlijk een bredere taak dan alleen maar proberen een gepaste therapie te gaan geven. Ik bedoel dan een gepaste therapie in de enge zin van het woord. Dus onze therapie zal zeker en vast veel breder gaan zijn. We hebben dus gesproken, verleden week heb ik dat dan gehoord, dat je dus gesproken hebt over de rigiditeit of dus het stijf worden. Dat is dus zeker één van de belangrijkste onderdelen die als kinesietherapeut moeten bewerkt worden. Dat is voor die patiënten dus een enorme handicap wanneer ze dus heel stijf worden en heel rigide gaan worden. Dus door middel van oefeningen kunnen we daarop gaan inspelen. Dan heb je natuurlijk ook de verminderde spierwerking. Het een brengt een beetje het andere mee. Wanneer je een verminderde spierwerking gaat krijgen, dan krijg je al het probleem van het moeilijker gaan bewegen. Zoals verleden week de dokter uitlegde, akinesie of bradykinesie, waarbij dus de mensen heel moeilijk gaan bewegen, op sommige momenten, zoals Diane ons daar pas vertelde, zelfs gaan blokkeren. Zeer moeilijk bijvoorbeeld automatische bewegingen, wat wij als dood eenvoudig ervaren of zelfs niet eens ervaren. Het gewoon omdraaien, u snel omdraaien wanneer iemand roept, dat kunnen die mensen gewoonweg niet meer. Soms wel, soms niet meer. Dus dat zijn allemaal zaken waar dan ook moet rekening mee gehouden worden. Het ritmisch werken, dat is een heel belangrijk iets voor een Parkinson-patiënt. Je hebt dat ook al gezien, Parkinson-patiënten over het algemeen. Dus het spreken gaat meestal al trager. Het bewegen gaat heel wat trager. Ik heb, dacht ik verleden week ook, het woordje tantrad-fenomeen gehoord. Dus wanneer de bewegingen gebeuren, wanneer je dat passief doet. als je dus als kinesitherapeut een beweging gaat doen van een arm of zo, dan kan je dus een soort tantrat fenomeen gaan krijgen. Dus dat het in zijn stukjes gaat, die beweging, dat dat niet één vloeiende beweging is. Dat zijn heel moeilijke problemen voor die mensen. Uiteraard de neuromusculaire coördinatie, en ik denk dat dat een van de hoofdzaken is. Dat is wel een heel moeilijk woord, maar eigenlijk wil dat niks anders zeggen dan de wisselwerking, dus tussen de bezenuwing en de spieren. Een lamp kan maar branden wanneer er dus een elektrische draad aan verbonden is. Een spier kan maar werken wanneer de elektrische draad die daar naartoe komt en die de impuls geeft, goed werkt. Dus die elektrische coördinatie moet er zijn. Wel nu, door middel van dus oefeningen kunnen wij dat proberen te verbeteren en proberen op peil te houden. Belangrijk is ook, dat hebben we hier ook al gehoord deze voormiddag, het psychisch aspect. Ik denk dat wij als kinesitherapeut, en zeker wanneer wij dus hier in privé werken, dat wij ook een heel belangrijke rol hebben als psychische steun voor die mensen. Je kan het hen aangenamer maken, je kan babbelen over hetgeen zij ook interessant vinden, of je kan eventueel op hun vragen gaan antwoorden, of eventueel gaan inspelen op hun gemoedstoestand, want het is inderdaad zo dat dus die gemoedstoestand heel, heel, heel belangrijk is. Dat merk je ook in de oefeningen. Wanneer je vandaag komt, dan gaan die oefeningen perfect. Wanneer je morgen komt, op hetzelfde uur, allemaal hetzelfde, dan gaan die oefeningen niet. Maar de gemoedstoestand van die patiënt is op dat ogenblik helemaal anders. Dus daar hebben wij ook een rol. En dan een laatste rol is eigenlijk de ontspannende rol. Die wordt dus sowieso ingebouwd in het programma en ook in hetgeen je met die mensen gaat gaan bespreken. Ik denk dat dat zo wat de grote lijnen zijn die dus in onze therapie tot uiting komen.
Goed, bedankt Luc. Onze tijd zit er jammer genoeg al op. We gaan wel nog even Linda aan het woord laten. Want de bedoeling van deze twee programma's was ook, dat zijn ze al, om mensen uit de streek die eventueel met de ziekte geconfronteerd worden, om ze samen te brengen. Dus eigenlijk lokaal ook, denk ik Linda, een soort zelfhulpgroep op te richten.
Ja, dit programma, de bedoeling van dit programma, dat was dus om zoveel mogelijk mensen dus op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen van die ziekte. En om zoveel mogelijk mensen naar buiten te krijgen. En dus doe ik langs deze weg een oproep naar alle mensen die iets te maken hebben met de Parkinson-ziekte, de familie en de patiënten zelf, om dus ze mogen contact opnemen met ons. Ik weet niet of ik dan nu direct een adres of telefoonnummer kan doorgeven. Het is wel de bedoeling om hier in de streek ook een soort zelfhulpgroep op dus samen te brengen. Zoals in Gent, en ik weet zeker dat ik veel steun zal hebben van mevrouw procureur. En ik wil eigenlijk ook van de gelegenheid gebruik maken om al de mensen te bedanken die aan dit programma hebben meegewerkt. De dokters van vorige week, dus ook mevrouw procureur. De mensen die hier nu aanwezig zijn. En ik wens hen veel steun, de Parkinson-patiënten zelf, om verder door het leven te gaan. Ik wil zeker Patrick en Jan ook bedanken, omdat zij direct positief gevolg gaven aan mijn vraag om dus te spreken over de ziekte. De eigenlijke boodschap van dit programma, dat is dus naar de mensen, dat ze zoveel mogelijk, eenmaal ze voor zichzelf hebben uitgemaakt dat ze die ziekte hebben, dan moet je proberen om er het beste van te maken. Er gaat eigenlijk een hele andere wereld voor je open, want er zijn nog zoveel kansen. En die moet je dan ook met beide handen aangrijpen. Ik weet, voor vele patiënten is het zeer moeilijk om dit te realiseren. Maar iedereen moet voor zichzelf uitmaken wanneer hij eigenlijk uit die schelp kan komen. Ik weet maar één ding. Wanneer je met een of andere ziekte te maken hebt, dan mag je je niet isoleren. Je bent evenveel waard om van het leven te genieten als een ander, ook met je beperkingen. Daarom ligt het dus in mijn bedoeling, en daar sta ik 100% achter, om alle mensen, ik heb het reeds gezegd, die met die ziekte te maken hebben, samen te brengen, en zodat we er samen kunnen over praten. Wanneer je in een groep samen bent en over dus met hetzelfde probleem zit, dan
ja, gaat het veel gemakkelijker om het aanvaarden en om alles, dus je dagelijkse bezigheden en zo, om dat allemaal een beetje gemakkelijker en ja, gemakkelijker te kunnen opvangen.
Mm-hmm. Wel, Linda, kun je misschien nog eens tot slot van deze uitzending een contactadres geven? Tot wie kunnen de mensen zich richten? Laten wij daar dan misschien ook aan toevoegen dat ons zendbereik natuurlijk niet de hele provincie, zelfs niet het gehele Meetjesland beslaat. Ja. Maar als er mensen zijn die ons horen en die misschien zelf mensen kennen met de ziekte van Parkinson ergens buiten het zendbereik van Saturnus, dat zij die mensen daar misschien toch ook eens op wijzen. En dan kunnen zij jou contacteren. Hebben zij dat niet kunnen noteren of zo, kunnen zij ook altijd Saturnus nog inschakelen. Zeg, misschien eens, tot wie kan men zich richten?
Ze kunnen zich richten tot mevrouw Van Dalen, dat ben ik, de Spanjaardshoek 45 in Adenhem. En mijn telefoonnummer 050 71 16 46. Ofwel kunnen ze ook bellen naar mijn ma. Die zal ze zeker met open armen ontvangen ook. Telefoon is 091 77 41 11. En ik wou dus ook zeggen aan al die mensen, denk er niet lang over na. Leef je leven nu, wacht niet tot morgen en bel ons. Ik hoop dat er heel wat respons zal zijn op dit programma. Vooral de mensen die dit horen, dus nog een keer, zeg het door. En laat ons samen het leven toch wat draaglijker maken.